Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dit is de Videogame Show van 3 april 2024.
Games die eerder op deze datum, namelijk 3 april, uitkwamen, ja, waren Borderlands, de Game of the Year Edition en Breath of Fire.
Let's go!
Maarten, we zitten er weer. Kopje thee allebei?
Kopje thee?
Ja,
en
lekker.
Vrolijk Pasen.
En vrolijk Pasen, ook
voor
dat.
Voor jou en de...
En voor jou.
Toehoorden en voor mij.
En
dankjewel.
De luisteraar en
dankjewel.
Lennart, die hier ook bij is
en
natuurlijk.
En nog gefeliciteerd.
Dankjewel. Ja.
Dat jij was jarig.
Dat is correct. Ik was jarig 30 maart. Ja, ben ik 40 jaar geworden. Ja, nu zijn we weer
vertel,
even oud.
Vertel.
Ja.
Vertel. Dat wilde ik even weten. Misschien ook leuk voor de luisteraar. Ik heb dus helaas jouw feest gemist. Ik had de volgende ochtend een optreden. Vond ik heel erg jammer. Maar heb je nog mooie game-gerelateerde cadeaus mogen ontvangen?
Zeker. Nou, onder andere van Lennart heb ik een, eigenlijk een soort pakket. Eigenlijk van hele meer van dit team. Allemaal game-gerelateerde objecten. Een pet van Far Cry 5.
Een pet?
Een pet? Een pet.
Oh, een pet.
Pet.
Een pet.
Pet.
Ik dacht een pad.
Pad. Een drumpad. Nee, een pet. Zo'n ding op je hoofd
op
met
je
een klepje
hoofd,
erop.
Met een klep voor de regen.
Van Far Cry 5. Heel, heel vet. En daar heb ik gisteren al mee gespeeld met mijn dochter. Een soort blokjes van Mario waar lampjes in zitten. We hebben hier op tafel ook een beetje uit dezelfde lijn iets staan. Mm-hmm. Dus dat is een groot vraagteken. Die zit er ook bij, maar het zijn zeg maar blokjes zo groot, weet ik veel, een centimeter of 10. En dat zijn er echt iets van 20 of zo. En die kan je op elkaar klikken en dan gaan ze aan. Dus gaat het lampje aan. En dan kan je echt een soort van klein Mario schilderijtje maken. Eigenlijk met Mario en een paar blokjes en een wolkje. Vraagtekentje, een Goomba erbij. Heel erg leuk.
En zitten er dan ook in die blokjes een soort miniatuurtje? Als zo'n sneeuwding wat je schudt?
Nee, dat niet. Het zijn gewoon plaatjes eigenlijk.
Oh, het zijn
met een lampje. Precies, blokjes met een plaatje erop, met een lampje erin.
Ja.
Ja. En een game voor de Switch, Live Alive, of Live a Live, of Live a Live. Dat weet niemand.
Yes.
Beetje, het is een Japanse RPG, een beetje Octopath Traveler-achtig qua look.
Van
en
de
ook,
makers toch, van Octopath Traveler? De eerste game van hun, dacht ik. Dacht ik.
Dat weet ik niet.
Dat dacht ik.
Dat weet ik niet. Het is, ik weet niet of dat team, want het is ongeveer tegelijk uitgekomen. Het is uitgekomen tussen Octopath 1 en Octopath 2.
Maar het is een remake van de Live Alive was op de Super NES. Dit is een remake.
Dat is ook zo. Ja, oké. Okay. Van dit team. Nou ja, goed. Kijk, zo leer je weer wat.
Kijk,
over, ja, weet je.
Wat je speelt.
Ik heb game gerelateerde cadeaus gekregen. Zeker.
Leuk. Ja. Nice.
Nou, leuk. Heb jij nog wat lekker pasigs gedaan naast je show?
Ik heb, ik had een hele leuke ochtenddienst, paasochtenddienst. En ik heb gegamed met mijn drie neefjes, Mario Kart. En,
heb je ze afgeslacht?
Nee.
Oh.
Dat was echt wel schrikken voor mij.
Oh, was echt een beetje zo'n moment van je wordt ouder, papa. Van,
ja, ik ben echt wel heel goed in Mario Kart. En die... Fucking kinderen van 10 en 8, die kunnen het echt, die kunnen het helemaal niet. Maar die versloegen mij met Mario Kart. Maar dat komt omdat je bij Mario Kart allemaal van die handholding shit hebt.
Oh, daardoor.
Je hebt kindermodi. Okay. En ik zet dat meteen uit, want ik wil gewoon zelf...
Maar Maarten,
I'm in control of my own kart.
Maar Maarten, dan... Ja. Moet je nog steeds, dan verlies je toch nog steeds niet als die kinderen dat aan hebben staan. Kom op.
Exact. Zij hebben autogas en autorem aan. Zij hebben meestuurshit aan,
maar...
dus ze vallen nooit in een ravijn.
Nee.
En ze hebben nog iets aan. Oh nee, nee. Dat ik heb was het gevoel het, dat die je twee toch dingen. Ja, dus ik zat er zo. En ik dacht wel, dit is een goede challenge voor mij. Want ik kies ook altijd dus dat hondje, dat labradoedeltje op die scooter.
Ja,
dat
ja.
is gewoon een hele slechte character. Maar die kies ik altijd, omdat de mensen waarmee ik Mario Kart altijd met de
compensatie.
Ja. Compensatie.
Ik dus hoor een... heel veel excuses, ja, moet ik zeggen.
Ja, die heb ik ook. Want en ik vond het echt gruwelijk.
Ja, dus het kwam echt niet door jouw skill, gebrek aan skill. Het was puur en alleen de omstandigheden. Die labradoedel op een scooter.
Ik vraag me gewoon, dat vroeg ik me dus af. Ik was gewoon heel erg in de war. Van, ben ik nou echt veel minder goed in Mario Kart dan ik dacht? Of is het gewoon dat ik... Dus op een gegeven moment dacht ik kies fucking Donkey Kong. Ja. Ik kies gewoon die bike.
En ik sloeg
ik ze nog steeds.
Okay. Toen werd het ongemakkelijk.
En toen zei ik tegen... Dit is zo triest van mij. Toen zei ik tegen mijn neefje van 10... Hey, jij bent nu de hele tijd eerste. Je kan nu wel die hulp shit uitzetten. Ja. Want anders is het niet eerlijk. Dat zegt een man van 40 tegen zijn neefje. En ik vond echt mijn kleinste neefje, die is 5 of 6. Die was heel zen, want die werd steeds 12e.
Okay.
En die was daar super oké mee.
Vond helemaal prima.
Ja, dus die zei de hele tijd gewoon... Die gaf commentaar op het spel. Dus die zei Maarten, jij bent Donkey Kong. Oké, fijn dat je... Maarten,
hoe oud is hij?
5 of 6.
Oh ja, precies.
Maarten, je staat nu 5e.
Ja.
Je staat
dat
4e.
Is ook heel fijn.
Dus hij zat gewoon een beetje heel zen. En dan werd hij 12e en dan... Jij.
Weet een soort commentator eigenlijk.
Ja, hij was gewoon heel blij dat hij 12e werd. Ja. Dus dat vond ik... daar zat ik dus tijdens dat uurtje Mario Kart de hele tijd over te reminissen van dat Nintendo dat toch wel heel goed doet. Van die opties maakt dat het toch voor iedereen leuk is.
Zeker.
En ook voor mij, een oude verstokte Mario Kart sukkel, toch... Een challenge is om te spelen. Ik zat echt zo met irriteren.
Ja,
heerlijk dus.
Ja, mooi.
Ja.
Het is een bijzondere aflevering, want we gaan straks 2 gasten verwelkomen.
We hebben voor het eerst 2 gasten. 2 zelfs.
2, ja, en niet de minste. Ja, ik denk dat het wel in de titel staat, dat ze te gast zijn. Dus jullie weten al wie het zijn.
Ja, hebben zij... Kijk, dit zijn grote jongens.
Grote, hele grote jongens.
Hebben ze introductie nodig? Ik vind de grootsheid van deze jongens spreekt voor
zich. En dat doen we anders straks wel. Mogen ze zelf doen, misschien of niet. Maar eerst...
Wat hebben we gespeeld deze week?
Nou, ik heb Dragon's Dogma 2 gespeeld. Ik kon de verleiding niet weerstaan. Ik dacht ook, Kees, weet je wel, moet je dat nou wel doen? Want je bent nog Final Fantasy Rebirth aan het spelen. Nog steeds heerlijk hoor, daar niet van. Octopath nog niet klaar. Allemaal van die grote Japanse roleplaying games... die allemaal maar toch lopende zijn.
Ja.
En Dragon's Dogma 2 is ook gewoon een giga Japanse... roleplaying game weer. Maar ja, ik hoorde iedereen erover praten en ik las erover en ik wilde gewoon zo graag weten wat er...
En je bent groot fan van deel 1,
zeker,
toch?
Ja. Ik heb het deel 1 niet uitgespeeld, maar wel... Ja, daar zat ik wel heel erg in. Ja, vond ik echt te gek. Rare game. En dat is Dragon's Dogma 2 ook weer. Ja, Dragon's Dogma is een... het is een fantasy action... open world game eigenlijk. Als je zeg maar door iemands raam zou kijken en je ziet hem spelen, dan zou je kunnen denken dat het is misschien een zwaar gemodde versie van Skyrim, die er super mooi uitziet, of Elden Ring. Daar heeft het ook wel wat van weg. Mm-hmm. Qua look. Dus heel erg fantasy, heel erg middeleeuws.
Third person, toch?
Third person, ja. Met een character creator, dus je begint en je mag je karakter maken. En het is van de studio van de maker van Devil May Cry. Dus het is best wel actiegerichte. Devil May Cry is een heel erg actiegerichte game. Heel lineair. En dit is eigenlijk wel heel actiegericht, maar totaal niet lineair. Heel erg open. Het verhaal is dat jij bent The Arisen. Een soort van The Chosen One. En er is altijd een Arisen. En hoe die gekozen wordt is, er komt een draak. De draak.
Mm-hmm.
Die komt... de Arisen aanvallen en eet dan zijn of haar hart op.
Oh.
Ja. En vanaf dat moment ben je dus die Arisen.
Dus je
en
bent een harteloze...
Een harteloze met een enorme litteken. Van dat moment ben je een soort van de Chosen One om de draak te verslaan. Dus je wordt eigenlijk een soort van gekozen door de grote draak.
Oh, een beetje als Voldemort in Harry Potter.
Ja, precies. Ja. Het is heel erg typisch zo'n fantasy Chosen One. Dat werkt eigenlijk hartstikke goed. Het is gewoon een blank slate, maar wel prima reden om de wereld in te gaan. Want je bent nou eenmaal je hart kwijt en die draak die moet eraan. En de Arisen is eigenlijk dan ook meteen de ruler. Dus die zit eigenlijk op de throne dan. En een bijkomstigheid is, een belangrijke bijkomstigheid, wat een grote rol speelt in de game, zijn de pawns. P-A-W-N-S. En dat zijn een soort van... Het zijn mensen eigenlijk, gewoon figuren die rondlopen door de wereld. Maar die reizen tussen alle werelden van alle spelers eigenlijk. En de pawns zijn toegewijde tot die Arisen. Dus je hebt altijd Pawns bij je. Pawns zijn een soort van jouw leger.
Volgelingen.
Ja, precies, jouw volgelingen. En ze willen allemaal bij je zijn. Je mag er maar 3 meenemen tegelijk. En 1 daarvan is je ultieme Pawn. Die blijft altijd bij je. Die levelt ook met je mee up. En die kan je ook in het begin maken. Dus ik heb Wilbert gemaakt. Een klein oud mannetje. Ja, precies. Ja. Daar heeft hij wel wat van weg. Klein oud roodharig mannetje die heel goed is met...
Die heet Wilson, sorry.
Ja, sorry Wilbert. Ja. Close enough.
Een oude rode ginger.
Een oude rode ginger met een bow en een arrow.
Oh ja.
Want ik ben zelf gewoon een fighter nu. Je hebt heel veel classes en je kan heel makkelijk switchen. Dus maar net welk wapen je selecteert, dat is je class. Mm-hmm. En die level je dan op door te gebruiken. Dus ik ga door de wereld met Wilbert en we gaan op pad, weet je wel.
Hij is zeer toegewijd aan jou.
Hij is extreem toegewijd. Hij zegt ook veel. Hij zegt ook Arisen. Want het is ook heel erg zo van die oude Arisen, thou must see the ladder over there. We could reach that if we can. En dan hoor je ook heel vaak dit soort zinnen hoor je heel vaak terugkomen. Want al die Pawns die zeggen dat. Want je selecteert dus ook Pawns uit andere. Dus Wilbert, in mijn geval, gaat op reis met andere spelers. En dan neemt hij ook weer informatie en items mee terug uit de werelden van letterlijk andere spelers.
Met hun Pawns.
Ja.
Ja.
Dus je kan in een soort van... soort tussenwereld stappen via een riftstone, heet het. Ja. In de rift, dat is een soort donkere ruimte waar die Pawns staan. Die staan daar gewoon te wachten om opgepikt te worden. En dan kan je bepaalde selecteren en dan neem je die mee op pad. En dat kan dan zo zijn dat diegene dus ook weer informatie heeft. Dat zo'n Pawn dan zegt, oh, I've been here with my former master. There's a cave nearby. Would you like to follow me? En dan kan je zeggen ja en dan gaat hij ergens naartoe rennen. En dan is er inderdaad een cave, weet je wel. Dus dat is vet. Super, super vet, ja. En het leuke is van deze game dat je hebt dat verhaal. Je hebt eigenlijk gewoon heel weinig grote in het begin in elk geval. Ik zit nu 10, 12 uur in. De main quest is super minimaal op dit moment nog. Je komt ergens in een stad op een gegeven moment en dan zegt iemand... Er is iemand die op de troon zit en zegt dat hij die of zij die Arisen is.
Bastard.
Ja. En er is iemand in de soort van die dicht bij diegene staat, die zegt: ik weet dat jij de Arisen bent, maar je moet eerst nog even jezelf bewijzen. Dus hier heb je 3 quests. Het is een quest om onderzoek te doen, een quest om monsters te verslaan en een quest om volgens mij een brief te bezorgen of zo. Hele random quest die gewoon heel ver uit elkaar liggen op de wereld.
Iemand krijgt die brief. Yes, ja. I knew it. You are the Arisen.
Ja, maar dat is het goeie. Je hebt gewoon 3 best wel random quests en daar ga je dan naartoe. Denk ik, oké, nou nu ga ik die monster quest doen. En onderweg, 3-4 uur later denk je ineens van... Was ik nou onderweg naar die monster quest? Ja. Want je hebt een zijpaadje en je ziet weer... Er vliegt weer een of ander enorm beest over. Een van je Pawns wordt gepakt door zo'n beest... en ergens anders heen genomen.
Zoeken, vet. Ja.
Het is echt... Dat is het gewoon. Het is onderweg zijn en dingen meemaken. Echt op een hele knappe manier. En de game daagt je ook heel erg uit om dat te doen. Of dwingt je eigenlijk om een soort van heel precies te denken over wat je doet. Dat je elke stap die telt. Want je hebt rust nodig. Of rust. Je hebt in elk geval, als je in combat komt, dan heb je een health bar. Ouderwetse health bar. Maar een percentage van de health die je verliest, die is permanent. Dus die kan je niet meer healen totdat je rust. Dus als je echt bijna dood bent, dan kan het heel goed zijn dat de helft van je health bar gewoon weg is. En daardoor moet je dus heel goed nadenken, oké, ik moet nu rusten. Maar je kan niet zomaar overal even rusten. Je moet of in een inn, dat is super duur, of je moet ergens kamperen bij een campfire.
Te gek.
Maar die zitten ook niet overal natuurlijk, die moet je echt vinden. Daarnaast moet je die campfires ook veilig maken, want 's nachts kan je aangevallen worden. Dan raak je al je rust kwijt en je camping set... Die kan je hergebruiken, behalve als je wordt aangevallen in de nacht. Dat is ook weer een heel fijn soort van momentje dat je met je Pawns om het vuur heen zit. Een van de geweldigste dingen in die game is dat je kan koken. Je vindt vlees in de wereld, dat kan je klaarmaken. Dan doe je koek en dan krijg je gewoon een niet gerenderd, maar gewoon echt videobeelden van een stuk vlees wat op een vuur in een pan ligt.
Maar gewoon gefilmd.
Gewoon echt gefilmd. Ja.
Maar gewoon in een keukentje in Yokohama. En
ergens op een, ja, nou ja, of wel in een tuintje ergens ergens buiten op een kampvuur. Een grote pan. Dus dat soort. Het is zo raar. En die Pawns die praten de hele tijd met elkaar en tegen jou. Maar je bent zo op avontuur. Het is heel grappig, want vorig jaar hadden we Baldur's Gate 3. Dat was natuurlijk een soort van simulatie van D&D. Mm-hmm. En dat is dit eigenlijk ook, maar op nog een veel spannendere manier eigenlijk. Want Baldur's Gate is heel erg systems driven. Heel erg van, je moet toch wel een beetje volgen wat de game van je verwacht. Het is ook wat lineairder. En dit is gewoon, er vliegen beesten over. En er zijn ook ziektes die mensen kunnen krijgen.
Wow.
En de game is ook echt ontworpen op het missen van dingen. Het is ook voortdurend dat je een gang of een tunnel ingaat en denkt van, ik kan dit nu gewoon niet doen. Want ik heb niet genoeg health. Ik moet terug. En dan denk je, ik weet niet of ik deze plek ooit nog terugvind. Je kan wel wat markers achterlaten op de map, maar dat zijn er maar 5. Dus het is ook heel erg gemaakt op dat je dingen mist.
Ja,
en dat je maar gewoon...
Van,
ik denk, ik zit wel... Ik zat te spelen, ik denk wel, dacht wel van, dit is wel echt iets voor jou.
Deze systemen
en de,
klinken...
De combat is ook super goed.
Vet.
Want dat zijn dus de mensen achter Devil May Cry. Dat is heel erg...
Ja, we kunnen dat. Capcom, toch?
Ja, Capcom. Ja. Het is... Je hebt geen lock-on, dus het is een beetje chaotisch soms ook. En je hebt, ik heb nu 3 verschillende skills. Een shield bash en een soort salto in de lucht. Want je hebt ook best wel wat vliegende vijanden die je dan op die manier naar beneden kan halen. En een soort charge, dat ik echt heel hard ga rennen met mijn zwaard. En dan moet zorgen dat ik precies in de vijand terechtkom. Mm-hmm. Ja, ik denk steeds van, ik doe even een half uurtje en dan ben ik gewoon 2-3 uur verder. Ik ben totaal gefascineerd. En er zijn, het is een beetje controversieel. Er is ook veel controverse over de microtransactions. Dat moet ik nog even noemen. Want toen de game uitkwam, bleek dat er heel veel microtransactions zijn. Dus je kan bijvoorbeeld wakestones kopen. Wakestones zijn een soort revive stenen. Je hebt fast travel, maar dat werkt met ook een bepaald soort steen. Die kan je dan gewoon ergens achterlaten in de wereld en dan kan je altijd fast travelen naar dat punt. Al die items, die kon je kopen in de winkel. En dat waren er echt iets van 25. Ook bijvoorbeeld dat je al eerder je character kan aanpassen. Dat kan normaal in de game pas als je op een bepaald punt in het verhaal in een stad komt. Daar waren mensen heel boos over, maar dat is iets wat Capcom al heel lang doet, ook in de Resident Evil serie, ook in de eerste Dragon's Dogma. En het is niet iets waar de game op is ontworpen. Het is niet pay to win. Het is gewoon alsof je in Zelda zou moeten betalen voor een sterker zwaard, weet je wel? Of die fast travel stenen die daar ook in zitten, weet je wel? Dat ze dat... Ik weet zeker dat die developers dat niet hebben meegenomen in het ontwerpen van de wereld. Het is gewoon iets wat Capcom heeft vereist, weet je wel? Van, jullie mogen deze game maken, maar stop wel 20 verschillende microtransactions in de game. Dus
sterker nog, ik denk meestal met die microtransactions, de game wordt minder door die shit te nemen. Want je maakt stomme shortcuts en zo.
Precies, ja. Dus dat die controverse, en daardoor is hij heel slecht gereviewd op Steam door users. Heeft hij echt hele slechte reviews gekregen.
Ja.
Terwijl door de critics, die hem ook hebben gespeeld voordat die microtransactions live waren, zeg maar, dat is ook natuurlijk een beetje fishy. Maar de reviewers, die hebben hem gespeeld voordat hij uit was. Dus toen, die hebben dat niet meegenomen in het review proces. Dus dat stinkt natuurlijk allemaal. Maar daar kan de game en daar kunnen de developers verder niks aan doen. Dus ik vind het echt... Ja, ik ben heel benieuwd waar het heen gaat ook. En of het interessant blijft over de 40, 50, 60 uur. Maar ik zit er wel diep vet in.
En waar speel je hem op?
Op de PC.
PC. Heb jij vaak als je keuze... Want dit is op alles, toch?
Ja.
Is uit. Kies je
PlayStation
altijd
en de
het
Xbox
liefst PC? Of hangt het van de game af?
Ja, daar is hij sowieso vaak goedkoper. En ik vind toch, wat ik ook bijvoorbeeld heel fijn vind nu, ik heb een Steam Deck en ik kan hem streamen naar mijn Steam Deck. Dus toevallig, ik heb het weer over mijn dochter, maar ze was ziek. Ze lag in bed te slapen en ik zat bij haar. Maar ik wou toch even spelen, weet je wel. Dus
papa.
Mijn pants hebben me nodig. My pants need me, my child.
I'm the risen one, my child.
I'm the arisen. Don't.
Shut your insolent mouth, sick mouth. Have an aspirin.
Ja, precies. Ja. Dus ze lag te slapen. Ik dacht, ik pak mijn Steam Deck. En toen kon ik gewoon op haar kamertje gewoon met de Steam Deck. Dat kan, dan moet je misschien met een... Wat is het? PlayStation Portal kan dat?
Ja,
maar,
dat kan. Met
dat,
PlayStation
Portal. En toch al die games, doe ik toch PC. Ja.
En is het level nu van een gemiddelde game PC hetzelfde als een Xbox X of PS5?
Nee, beter. Nee.
Beter? Alweer.
Ja. Nou, die van mij is een jaar 4, 5 oud nu. Ik heb al wat oudere, maar is nog steeds...
En die heeft betere specs dan PS5?
Nou ja, Het is moeilijk om die specs op die manier met elkaar te vergelijken. Maar ja, in principe wel. Maar ook 3 keer zo duur was hij, weet je wel.
Wow.
Een PlayStation en een Xbox natuurlijk super goedkoop vergeleken met voor wat je krijgt.
En
vergeleken
of, met op hoeveel FPS speel je dan op PC, zo'n soort game?
Dit is volgens mij... hij heeft wat issues, performance issues. Maar dit is volgens mij 45, 50, zoiets.
Oh,
ik zit daar nooit zo heel erg op, want op een gegeven moment zie ik het niet meer.
Mm.
Maar ik merk wel heel erg dat als ik deze game speel en daarna ga ik naar Rebirth, die draait op 30.
Ja, dan
op de
is dat
PlayStation
in één
5.
Keer heel erg
ja,
gechoppie.
Dan moet ik dan echt even aan wennen.
Ja.
Dat vind ik heel jammer. Maar daar heb je trouwens in Rebirth, dus Final Fantasy 7 Rebirth, heb je ook de optie om te kiezen tussen performance. Of fidelity, zeg maar. En dan ga ik toch wel voor fidelity, dat het er mooi uitziet, maar op 30 FPS draait.
Ja.
Vind ik dan toch belangrijker. Ben jij meer van de...
Ja, ik ben echt zo'n switcher de hele tijd.
Okay,
dus
oh,
ik ga
wow.
dan een half uurtje speel ik zo, dan weer zo. Dan denk ik, nee. Net als met Japans en Engels.
Oh, ja.
Zet ik ook de hele tijd. Ik denk de hele tijd dat ik niet de goede heb.
Echt waar?
Ja.
Oh, wat vermoeiend.
Heel vermoeiend. Ja. Dat zit ook in mijn karakter hoor. Dan denk ik, ik mis een soort FOMO of zo. Maar ik kies uiteindelijk toch meestal voor performance.
Ja.
Die smoothness. Smoothe butteriness van 60 fps vind ik toch wel erg.
Ja, ik heb toch het gevoel dat ik daar sneller aan wen. Dat mijn hersenen die frames toch op een gegeven moment gaan opvullen.
Ja, dat
Weet
ja,
je?
Ja,
ja. En die washed-out vaseline look, dat vind ik toch... tenminste, dat vind ik het bij Rebirth een beetje. Dan, als je dan switcht, dan zie je gewoon een soort van die vaagheid,
ja,
die faalheid.
Maar en dan is het ook niet 4K, dan is het upscaled 4K volgens mij.
Dat denk ik, ja.
Ja, ja. Het hangt soms ook van de game af. Sommige games vind ik eigenlijk mooier in 30 FPS.
Ja, precies, ja.
Die zijn al wat filmischer of zo. Dit klinkt inderdaad heel erg als een game voor mij. Waar ik aan moest denken is, ik heb... dat zou ik wel misschien leuk vinden als we daar een kort... een soort rubriekje of een terugkerend ding van kunnen maken. Coole YouTube-essays die we... ik wil iemand in het zonnetje zetten, dat heb ik volgens mij al gezegd. Nakey Jakey.
Oh ja.
Die maakt hele mooie, leuke video YouTube-essays. Die had jaren geleden, een jaar nadat Red Dead 2 uitkwam... had hij een... echt een essay van 1,5 uur waarom hij dat een disappointment vond.
Mm.
En dat resoneerde heel erg met mij. Hij had zoiets van, ik hou zo van Red Dead 1. En waarom connect ik nou niet met Red Dead 2? En dat legt hij heel mooi uit. En hij heeft afgelopen week een nieuwe video geüpload van... hij gaf het weer een kans, Red Dead 2. En waarom hij het weer een kans gaf, was omdat hij... hij is nu op de PC uit, zijn heel veel mods. En heel veel mods die lossen dingen op waar hij eerst problemen mee had. Bijvoorbeeld het camping. Je kon eerst je tentje opzetten op hele specifieke plekken.
Mm.
En dan moest je dus een specifieke plek vinden. En dat was heel erg bepaald voor je. Terwijl je wil natuurlijk gewoon met je paard... even afstappen naar een heel mooi plekje. Oh, hier is een mooie zonsondergang. En daar je tentje. Mm-hmm. Zoals je dat in het echt zou doen.
Ja.
Allemaal dat soort dingen. Bijvoorbeeld ook het navigeren is heel lastig. Of je loopt echt heel langzaam. Of je rent.
Ja.
Dus daardoor voel ik me nooit lekker Arthur in die wereld.
Mm-hmm.
Want ik ben zo, het is zo binair. En er zit nu ook dus een mid-speed in. Tussen het walken en het rennen. Allemaal dat soort dingen. Dat was het.
Ja, vet.
Dat vond ik heel mooi. En dat deed me zo denken aan hoe ik me zo door een wereld wil begeven.
Ja.
En dat klinkt alsof Dragon's Dogma 2 dat heel erg
zeker
heeft.
Ja, ja. En mods zijn in dat opzicht ook nog wel een reden voor mij hoor. Per se niet dat ik dat heel veel doe. Maar helemaal wat oudere games kan je echt fixen op die manier.
Ja.
Weet je wel? Dus een PC. En ik heb mijn PC gewoon... als console gebruik ik hem. Hij staat achter mijn televisie verstopt. En ik speel alleen maar met controller. Ik heb wel muis en keyboard. Bijvoorbeeld XCOM speel ik wel met muis en keyboard. Want niet dat ik dat nog heb gespeeld hoor. Maar volgende week, sorry. Maar sommige games is dat toch wel een stuk fijner. Ik vond XCOM wel pittig met de controller. Heb ik wel geprobeerd. Maar,
ja, dat kan me voorstellen dat het veel
werkt wel
is.
Lekker, ja.
Ja.
Maar in principe speel ik alles met controller. En gewoon alsof het een console is eigenlijk.
Ja, ik dacht toen ik dat filmpje van Naked Jakey zag, dacht ik, nu vind ik het echt jammer dat ik geen PC-gamer ben. En ik wacht nog steeds op een Red Dead 2 PS4. Upgrade.
Ja.
Ik weiger het gewoon nu af te maken. Ik heb 5 jaar geleden kwam ik tot de helft of zo.
Ja.
En ik dat is echt zo'n game die ik heel graag goed wil vinden, maar niet. Misschien een leuke rubriek voor een latere aflevering.
Zeker.
Games die je goed wil vinden, maar lukt net niet.
Komt er net niet uit.
Komt er net niet uit.
Had je verder nog wat gespeeld? Of niet echt?
Nou, ik ben weer. Ik heb weer gefaald in mijn obstinatie voor Slay the Spire.
Ja. Ja, ik heb is het misgegaan?
Ja, het is weer misgegaan.
Off the wagon?
Deep down.
Ben je gevallen?
Rabbit hole.
Ja. Ja. Oh jee. En wat, ook en deep
dat
is, down.
Ja, en het gaat ook... Het
is voor echt... nieuwe luisteraars, want ik weet niet, het is al even, het gaat heel goed.
Ja, het ging echt 3 maanden
Het is op zich een goed teken dat we dit nog even heel even moeten ophalen, maar ja, je hebt een beetje een soort verslaving eigenlijk, is het wel te noemen. Echt
full-blown verslaving.
Full-blown verslaving aan de game Slay the Spire.
Slay the Spire.
Roguelike deck builder.
Ja, echt zo'n goed spel.
Heel goed spel.
Het was zo goed.
Ja, het was het weer goed.
Ja, ik had echt weer runs. Ja? Dat je denkt, God in de hemel had deze run niet kunnen bedenken. Het is elke keer weer uniek. En het was fantastisch. Het was episch. Maar dan, ja, dan ben ik dan... Weet je, toen dacht ik... Ik kwam toen thuis en het was 10:00 s'avonds. Oh ja, ik mag het toch even doen.
En toen heb je hem snel geïnstalleerd ook? Snel want je gooit hem steeds eraf ook, hè?
Ik gooi hem steeds af. Ik gooi mijn save game eraf. Maar ik zet hem dus op. Dus ik verwacht wel, ik moet weer hem opnieuw. Zeker een cloud safe game te zijn. Ja. Shit, ik kom toch weer door. En toen was het in 1 keer 3 uur 's nachts.
Oh, ja.
En dan voel ik me echt zo smerig en vies. En ik van, en het weer deleten. En de cloud nu ook deleten.
Ook
safe,
delete.
Normale safe.
Allemaal weg.
De dag daarna toch weer opnieuw een run begonnen. En na die ene run, nee.
Niet doen.
Nee, dus ik voel me zo smerig daarna.
Ja.
Maar het is zo'n goed spel. Maar I cannot handle it.
Nee.
En ik dacht ook weer in die 6 uur... Fuck, ik had nu ook gewoon 6 uur en een week 2 kunnen spelen. En dan was ik daar op de helft geweest. Fucking hell.
Ja,
dus
het drinks
my
toch?
Life force
Ja, precies, ja. Ja. Ja, het is
maar
ook...
als je het zou kunnen handelen, ja. Het is een beetje als sommige mensen kunnen de drank niet handelen. Ik, ik kan gewoon rustig 1 keer in de 2 weken drinken.
Ja, precies.
Misschien net iets te veel. En dan... No problem.
Ja.
Ik zou zo graag dat ik dat kon met Slay the Spire.
Ja, snap
dat
ik. Kan ik niet. Ja. Er is nu ook weer een kaartgame. Die is super huge. Ik heb hem niet gespeeld. Balantro. Heb je erover gehoord? Of niet?
No,
dat is echt een enorme hype. Mensen zijn helemaal van dit is de meest verslavende kaartgame ever. Het is een soort poker. Dus het heeft ook gewoon traditionele kaarten. Maar dan heeft het hele toffe mechanics met ook...
Met multiplayer?
Nee. Volgens mij niet. Nee, het is volgens mij gewoon single player. Ja. En het is ook een roguelite element. Het is volgens mij de nieuwe Slay the Spire. Al is het ook wel weer heel anders volgens mij. Maar ik hoor echt mensen die gewoon... Down the rabbit hole van Balantro gaan en nooit meer terugkomen.
Marvel Snap had het ook een beetje.
Oh ja, precies.
Dat was ook zo ontzettend.
Ja, dat was ook een hype inderdaad. Een tijdje.
Ja.
Dus, en nu niet meer.
Nee, het ligt er weer helemaal vanaf.
Ja, precies.
Het ligt er
klaar.
Weer vanaf. Maar het zal vast nog een keer gebeuren.
Precies, nou ja.
Maar ja, nu was ik 3 maanden soort van af... Nou ja, dus afgekikt. Ken ik niet helemaal afgekikt.
Nou, mocht je weer, weet je wel, we zitten klaar voor je. Iedereen luistert mee.
Dankjewel.
Dankjewel Maarten, voor je verhaal.
Voor mijn bekendheid. Ja.
Ja, Maarten, we zitten nu te wachten op de Roentvonk Boys.
Op de Roentvonk Boys, ja, dit is heel leuk. Want we zeggen al toen een jaar geleden bijna al, deze podcast begonnen. Toen,
gekkenhuis.
Toen bedachten we wel eens, misschien is het leuk om op een gegeven moment gasten te ontvangen.
Ja.
En dan dachten we, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Maar we hadden er eigenlijk ook geen behoefte aan. Het kwam er nooit van. En we kunnen gewoon goed met elkaar lullen. En het ging wel goed zo. En ik denk nu we ook in dit studiootje zitten, dat we denken het is wel... Ter tijd. En toen dienden zich een aantal mensen aan. Dus dit gaat vaker gebeuren. We gaan nog niks spoilen, wie of wat. Maar Roentvonk, wie kent ze niet? Ik vind het een van de meest fantastische dingen die je momenteel op een Nederlands podium kan zien.
Mm.
Het valt onder het vakje cabaret, maar ik vind cabaret het totaal niet de lading dekken.
Nee.
Ken je Droog Brood nog van vroeger? Dat vond ik ook een van de meest fantastische dingen op een podium. En dit is eigenlijk een soort spiritueel vervolg. Mm-hmm. Ze worden ook geregisseerd door Peter van de Witte.
Precies.
Ze maken een soort absurdistisch sketchtoneel. Het is zo grappig, zo intelligent, zo goed gekund. En ik ken ze nog van school, van vroeger toneelschool. Volgens mij was ik net eraf, toen kwamen zij erop. En ik kan zeggen, ik heb een eerste show nog... Met 80 mensen op de parade, in de Melkweg. Ja, ja. Ik heb het allemaal gezien. En toen dacht ik, dit wordt een hele grote.
Dit wordt een hele grote, jongens.
En toen had ik het geluk om met Tommy de Gelaarste Poes te mogen spelen. Daar ken ik hem van. Of toen leerden we elkaar beter kennen. Ja, en nu is het gewoon mijn Resident Evil game vriend.
Ja.
VR vriend. Zonder wie ik die game niet durf op te zetten.
Mm.
We hebben de laatste maand een paar Resident Evil dates gehad. Ik heb heel erg veel zin om met ze te praten over videospelen.
Laten we dat doen.
Jeu de video.
Jeu de video.
Hier is ons gesprek met Tom van Kanthout en Yannick van der Velde a.k.a. Rundfunk. Rundfunk!
Ja, we zitten nu al helemaal...
Ja, begin meteen, jongens.
Gieren, lachen, gieren, brullen.
Absurditeit.
Ja, hoi. Tom, Yannick, welkom.
Dankjewel.
Dankjewel. Ja,
welkom in de videogame show. De allereerste gasten ooit in de geschiedenis van deze show.
Wat een eer.
Ja, nou.
Echt vet. Wie van ons was de eerste? Ben jij eerst hier? Of ben ik eerst?
Jij was...
Dus ik ben de eerste gast.
Jij was eerder binnen.
Tom is de tweede gast.
Ja, in tennis outfit.
Yes.
Je had getennist,
Yannick. Ik had getennist. Ik had mijn eerste tennisles uit mijn leven. Om maar een keer van de bank af te komen. Niet de hele dag te gamen, jongens.
Precies.
En tennis, dat is een soort real life game, toch?
Ja. Dat is eigenlijk de Wii, maar dan met een racket.
Ja, precies, ja. Best wel bizar. De Pong was eigenlijk een van de allereerste videogames ooit. Ja. En tennisgames zijn ondertussen eigenlijk gewoon niet meer echt een ding. Dat gevoel heb ik in elk geval.
Nee, maar het staat aan de basis van de video. Het is op een soort ruimteschip dingetje gemaakt, wist je dat? Ah, gewoon zo'n soort radartje van een Russisch ruimteschip. En een van de programmeur dacht, oh zo, als ik hier zo wil. En toen konden die astronauten. Je kon een soort spelletje spelen ermee. En hoe was het, je eerste tennisles?
Het was erg leuk. En het is leuk om te zien dat je denkt dat je ergens een beetje oké in bent. En dan meteen achterkomt, oké, ik heb nog iets van 40 jaar te gaan om hier enigszins bedreven in te worden.
Ja, was het pijnlijk?
Nou ja, ik heb mezelf allerlei dingen aangeleerd in het leven op het gebied van tafeltennis.
Oh.
En als je dat op een tennisbaan gaat doen, dan... kom je van kaalkermis thuis.
Je had wel echt een groot racket. Of had je ook een klein bedje meegenomen?
Een klein bedje meegenomen. Die ballen die waren veel te klein. Het was allemaal heel erg teleurstellend.
Ja.
Nee, het was leuk. Het was leuk.
Leuk. En dat is een beetje een analogie voor games vaak. Hoe je soms dingen kan meenemen uit andere games. En die helemaal niet blijken te werken. En dat dingen. Ik had het bijvoorbeeld. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Bij Rocket League. Daar dacht ik. Daar had ik wat. Ik dacht... Het voelt een beetje alsof ik op mijn 80ste nog viool ga leren
spelen. Het is echt niet normaal, hè, dat spel. Hoe moeilijk dat is eigenlijk.
Ik heb er een uurtje aan besteed. Ik dacht, dit is beyond my league.
Ja, mooi. Maar ik zag toevallig gisteren dat ik er mijn 1600 uur aan heb besteed. Ja, en het is nog steeds ook wel beyond my league. Ik bedoel, ik kan het echt prima.
Maar 1600 uur.
Ja, maar jij hebt meer, hè?
Ja, daarom schrik ik er ook van.
Ja, want ik ben op een gegeven moment overgestapt naar Warzone. En daar heb ik ook weer 1000 uur in zitten, zag ik van de week. Schrok ik ook erg van.
Ik had gewoon een taal kunnen leren waarschijnlijk.
Wow, ja. Je had heel goed piano kunnen leren spelen.
Ja.
Ja, je had heel goed Jeu de Boule. We hadden echt WK petank kunnen gaan doen. Ja.
Je had een achtste genie kunnen zijn. Het schijnt toch zo, 10.000 uur ben je genie in iets. Dus je bent een achtste genie in Rocket League.
Wow.
Ja.
En een tiende in Warzone. Ja. Hoeveel uur heb jij in Rocket League zitten?
Ja, dat had ik eigenlijk even moeten kijken. Maar ik denk volgens het dubbele minstens.
Volgens mij zoiets. Volgens mij had je 2500 of zo.
Als je een derde genie ben je.
Ja.
Of had je kunnen zijn in iets anders? En dan nog
steeds ben ik echt... Rocket League is denk ik hetgene in het leven waar ik het best in ben. En nog steeds ben ik er niet goed in.
Wauw. Wat nobel. Wat goed. Wat zen. Wat vet.
Nou, Zen toevallig is de beste Rocket League speler op aarde.
Die heet Zen.
Ja, en het is heel vet. Afgelopen weekend was het WK Rocket League, RLCS in Kopenhagen.
Leuk, ze hebben het muntje erin gegooid.
Ja, sorry. Jullie willen waarschijnlijk over andere dingen praten. Maar
we moeten
Rocket League
praten.
Dit weekend was RLCS in Kopenhagen, WK. En Zen is dan helemaal de man op dit moment. En dan is dat in zo'n stadion en zo. En dan hoor je die commentatoren, het zijn allemaal Amerikanen en zo. En here is the man to beat Zen! En, zo helemaal zo. En dan komt daar toch een nerd van 15 met een brilletje op. En die gaat dan zo zijn headset afdoen. Ja, mensen kunnen niet zien, niet luisteren. Maar die maakt dan het gebaar van, ik kan jullie niet horen, publiek, harder. Maar dat doet hij dan op zo'n, met zijn headsetje af, zo'n klungelige manier.
Hebben ze dan ook van die hesjes aan? Met van die
sponsors erop.
Allemaal sponsors erop. En dan, zodra het potje klaar is, nemen ze alle drie tegelijkertijd een slokje water. Want ze zijn blijkbaar moe na 5 minuten game. Ja, het is zo schitterend.
En is dat dan 3v3?
Ja.
Of, okay.
Ja, zeker.
Want dat
zeker.
Is een beetje de standaard.
Dat is de standaard.
3 tegen 3. Ja. 2 tegen 2 is ook wel...
2 tegen 2 is heel vet.
Eigenlijk elke modus is te gek.
Is heel vet. Maar 1 tegen 1 is eigenlijk het saaist.
Ja, daar zijn die spelers weer het best, zeg maar. Dat is weer het tofste, omdat dat moet je helemaal alleen doen. Dus die zijn dan weer technisch, kunnen trucjes, dat soort dingen.
Ja, 2 tegen 2 hebben wij veel gedaan, omdat je dan niet afhankelijk bent van een derde gast online die je niet kent, die dan ineens weggaat uit een potje.
Ja, precies.
Maar als we online met nog een derde vriend konden, dan waren dat echt de mooiste gameavondjes ooit.
Ja,
het is zo'n...
sport.
Het is zo'n sport. Ja. Het is zo mooi analoog. Het zeg maar gewoon 1 op 1, de bewegingen die je maakt op je controller, worden... meedogenloos vertaald in het spel.
Ja.
En daarbovenop vond ik het ook zo mooi dat het zo gamey eruit ziet. Het is gewoon videogame de game, zeg maar qua visuals.
Ja, ja. Het gaat alleen maar om skill. Dus je kan ook niet, als je het vaker speelt, dat je kan upgraden of zoiets. Je kan eigenlijk niet vals spelen. Je kan niet, bij FIFA bijvoorbeeld, kan je best wel, als je online speelt, achterin de bal rond blijven tikken als je 1-0 voor staat. En dan kan je dat best lang volhouden. Of je kan heel lang de replay van een goal laten afspelen, zodat die andere gaat tilten. Maar dat kan bij Rocket League niet. Het is echt alleen maar het spel.
Je kan je ook nergens achter verschuilen als je verliest. Als je hebt verloren, kan je niet zeggen, ja, maar het kwam echt, want
geen geluk.
In FIFA heb je wel eens dat het veld nat is. En dat is ook een beetje een loterij, dat dan de bal wel doorsluit of niet. En dan kan je erbij zeggen, ja, jezus, maar ik had toevallig, of dat de shirtjes net niet duidelijk genoeg zijn. Dat
of zijn er betere spelers die gewoon van ver kunnen schieten
en
raken.
Ja, dat is bij FIFA gewoon. Ik heb al jaren niet meer gefifa'd, maar was vroeger, daar gaan we hopelijk ook nog over hebben, echt mijn allergrootste verslaving. Maar als je dan, als ik nu zou gaan fifa'd, terwijl ik het jaren niet heb gedaan, en je geeft mij een team met Messi, dan ga ik hoe dan ook twee keer scoren met Messi, want Messi is gewoon heel goed. Maar als wij nu weer gaan Rocket League'en tegen mensen die nog nooit hebben Rocket League, gaan die mensen dat niet kunnen of zo.
Ja. Je hebt geen auto met hele goede stats.
Nee, en
zo.
Bijvoorbeeld bij Warzone inderdaad, dan is er elke keer weer iemand die heeft een wapen, dan heeft het spel weer een foutje gemaakt, waar iemand online zegt, ja, maar dit wapen nu, dat is dan een sniper, maar met de kracht van een shotgun, dus je kan van dicht, en dan word je kapot geschoten door mensen die het wapen beter hebben.
En Warzone is een first-person shooter?
Ja, het is eigenlijk gewoon Call of Duty, maar dan met Fortnite en Call of Duty samen het beste van de twee werelden.
Je wordt gedropt met z'n honderden boven een level. Mm-hmm.
Battle Royale style.
Toen Warzone uitkwam, kwam mijn droom uit eigenlijk.
Okay.
Mijn ultieme droomspel kwam toen uit. En het was ook nog eens tijdens corona.
Was je al een Fortnite speler?
Nee, Fortnite vind ik dus niet vet. Want dat vind ik dan misschien is dat te gamey of te kinderachtig. Mm-hmm. Of te, ik ga snel een muurtje bouwen als jij me schiet. Maar het wat ik jammer vond aan Call of Duty, zeg maar, was dat team deathmatcherige van, ja, oké, dan ben ik dood en dan ren ik weer dat huisje in en dan schiet ik, dat er nul consequenties zitten aan doodgaan. Dat je een potje had met 40 kills en 36 keer doodgegaan. Ja, heb ik hier aan. Maar toen dat Warzone kwam, dat je dan zo'n grote map had en dat ik dan met vrienden zo kon zeggen, oké, daar zit een gast, jij gaat door dit deurtje, ik klim bij dat raam en ik gooi een flashbang naar binnen en dan ga jij via die trap. Dat dan kon en als dat dan lukte, die kick, zeg maar, nou, ja, wij doen dat nu. Tom en ik doen dat nu samen. Omdat ik hem echt heb afgedwongen bij Tom dat hij dat ook ging spelen.
Ik word onder de vleugels van Yannick. Ja. Maak ik nu kennis met de wereld.
Word je erop uitgestuurd? Oh, deurtje door?
Ja, maar ik ben echt waardeloos. Maar,
het is niet waar. Je bent niet waardeloos.
Maar het is ook gewoon bij spelen op de PlayStation. Dus, dus mikken is gewoon moeilijker dan tegen mensen die met een muis spelen.
Is het wel crossplay, zeg maar? Ja. Dus speel je tegen mensen die ook op PC
maar dat
spelen?
Kun je uitzetten? Misschien moeten we dat maar eens een keer uitzetten. Dan spelen we niet tegen die PC.
Helpt misschien wel,
En gewoon, ik ben niet per se mijn gameopvoeding is niet met dit soort spellen geweest. Dus ook, ik heb dat niet helemaal in de vingers zitten. Ja, dan leg je het gewoon af tegen 12-jarige kinderen.
Het is wel, het is een soort van, ik heb niet veel Fortnite gespeeld, maar ik heb het wel een aantal keer gedaan. Ik vind het zo voelen als verstoppertje vroeger. Dat is het eigenlijk gewoon letterlijk. Ah, zeg maar die stress, dat soort van de situatie. Heerlijk, je zit in je eigen soort van bubbel.
Ja.
Die onafhankelijkheid ook, een soort van die vrijheid eigenlijk, dat je een verstoppertje ook had van, ik kan gewoon overal naartoe en niemand weet waar ik ben. Dat, wat je als kind ook sowieso, wat al bijzonder is, dat niemand weet waar je bent, zelfs je vrienden niet, weet je. Ja. Dat kwam heel erg terug weer. Dat vind ik echt te gek. En inderdaad, Fortnite heeft die, van die gare hutten, weet je wel, van die stomme gare hutten altijd.
Dat is toch onrealistisch. Tenminste, het is natuurlijk ook, Warzone is ook niet echt realistisch, maar wat ik ergens leuk daaraan vind, is toch het idee van, als je echt heel dom rond gaat rennen, dan lig je er echt meteen uit.
Ja.
En ik vind het daar heel vet dat campen is echt zo'n, dat doe je niet of zo. En iedereen vindt dat lelijk.
Ja.
Terwijl ik vind in een potje Warzone even goed 2 minuutjes een huisje hebben en me daar even verstoppen. Terwijl ik iedereen op het dak om me heen hoor. Vind ik dus echt het heerlijkst van dat spel.
Omdat
ik heb gisteravond toch weer een avondje. Oh, ik zat weer
wat is er gebeurd?
Ik ging met Jim Dedes, Jordi, weet je wel. Gingen wij dat ook doen. Warzone. En toen waren we dus wel echt een beetje aan het campen. Ah, zo spannend, jongen. Voor het slapen gaan, maar ik heb dus niet geslapen vannacht.
Nee,
ik heb dan 2 uur dat gespeeld en volgens 2 uur zo naar het plafond liggen staren van, oh, ik heb veel te veel adrenaline en stress in mijn lijf.
En het is ook een potje, duurt iets van 20 minuten of zo. En als je dood bent, is het gewoon klaar. Dus dan is het gewoon, dan is je hele pot voorbij. En winnen is wel echt zoveel geweldiger dan...
Want blijft er dan uiteindelijk één team over? Ja. Of één persoon, één team?
Eén team, ja.
Dus het is altijd in teams in principe.
Je kan ook solo's.
Oké,
okay, ja. Dat is ook denk.
Moet wel gezegd dat de keren dat ik dan een potje heb gewonnen, was ik niet meer in leven aan het eind van het potje. Dan was het wel, dan maakte Yannick het wel af, zeg maar. Dan
keek je een beetje mee.
Keek ik mee naar hoe Yannick de laatste twee mensen afslachtte. Mm. En dan,
ja, maar die had jij dan al zo verwond dat het voor mij koud kunnen zijn.
Dat is gewoon een 1-2'tje.
Ja, dat is dit zichzelf ernstig tekort.
Ja.
Kunnen jullie even uitleggen voor de luisteraar die dat thuis niet weet, wat kan je Rocket League even omschrijven? Gewoon de game, wat is het?
Ja, het is voetbal met autootjes, dat is het eigenlijk. En je kan, je kan een soort boost pakken, een soort raket benzine, hoe heet het? Rocket fuel, waarmee je ook kan vliegen. Dus het is een soort heel dynamisch spel waarin je met drie autootjes tegen drie andere autootjes moet
scoren. En dat klinkt echt kneuterig en dom en kinderachtig. En het is echt, denk ik, de enige game waarvan ik zou zeggen, nee, het is gewoon een sport. Ja. Punt uit. Het is niet normaal.
Gewoon, en de sky is the limit qua wat er allemaal mee kan. Zeg maar, die sport, als je nu ook weer, we zaten dat wereldkampioenschap te kijken. Als je ziet wat er qua ontwikkeling is geweest in de afgelopen 2 jaar. Want we hadden de afgelopen 2 jaar niet zoveel gekeken.
Ja.
Zaten we weer van, maar hè, die mensen zijn niet normaal wat ze allemaal doen.
Gewoon zoals dat echt bij een voetballer ook is. Van op deze manier een goal scoren. Dat is gewoon een evolutie in de sport. Ja. Dat heb je hier ook.
Ja. Ja. Omdat
en kan je dus omschrijven, wat is dan bijvoorbeeld zoiets wat dan gebeurt?
Nou ja, wat je dus had vroeger, oké, nu hoorde echt nerdig.
Ja, let's go.
Is het heet de flip reset. En dat betekent dat in het spel, als je met alle vier je wielen de grond raakt, krijg je weer een sprong. Want je kan gewoon, zeg maar, als je bij mij zat een X, als je op X drukt, of kruis je, heb je een sprong. En, en je hebt een dubbelsprong, normaal gesproken kun je het dubbel doen. Maar na die twee keer kun je niet nog een keer. Maar nu hebben ze dus ontdekt dat als je dan halverwege in de lucht omdraait en die bal komt op jouw vier wielen, dat je dan die sprong weer terugkrijgt.
Ja, ja, ja.
Maar de eerste keer dat een speler dat deed op zo'n WK, werd iedereen helemaal gek, omdat iedereen dan dacht, nee, maar hij is aan het vliegen, je kan niet nu nog een keer springen. Maar nu doen spelers dat niet 1 keer achter elkaar, maar bij wijze van spreken van de ene kant van de helft van de tegenstander naar de andere, gewoon 5 keer van die flip reset. Ja, het is heel ingewikkeld uit te leggen.
Ja, maar ik snap, dat is bijna als Johan Cruijff die 8 man passeert. Dat je denkt, hè, hoe, hij gaat maar door.
Ja, je denkt gewoon, hè, maar dit trucje, dit wist
het is
niet.
Het is, ook heel technisch in dat opzicht. Dus die bal is ook een soort grond eigenlijk. Die auto en die bal, die communiceren met elkaar. Zoals de vloer en de auto ook met elkaar communiceren. Ja. Dus die auto, het is uiteindelijk, je bent in de lucht en je bent heel dicht bij een bal. En die bal die fungeert ook als het grond waar je weer tegenaan kan
het
afzetten.
Het lijkt me ook heerlijk. Als je die programmer daarvan bent, die heeft dat echt niet bedacht. Nee, dat ziet gebeuren en denkt, they fucked up onze matrix gewoon.
Het lijkt alsof de gamers het hebben overgenomen van het spel. Omdat wij, toen wij het voor het eerst speelden, dachten wij vrij snel, wij zijn hier erg goed in. Want wij speelden tegen de computer.
Ja.
En die maakte kapot. Ja. Dachten we, nee, maar wij kunnen dit spel erg goed. En toen gingen we het online spelen en toen kwamen we erachter, valt wel mee. En toen gingen we eens dat gewoon kijken, die wedstrijden. Dachten we, wow. Maar die gasten die zeg maar toen wij begonnen het WK wonnen, daar zouden wij nu hartstikke van winnen als zij op dat niveau waren toen.
Ja.
Mm-hmm.
Maar ook, nu zeg maar is het...
The game has changed.
Ja, zeker. En ik vind trouwens, want het gaat heel erg over high level zeg maar nu, maar eigenlijk is het ook super leuk om te beginnen met Rocket League, want je wordt ook online, want je wordt heel goed geteamed met mensen die er ook niks van kunnen.
Ja.
Dus in het begin is het echt niemand, zeg maar dit soort capriolen van in de lucht, zelfs springen lukt dan bijna niet. Je bent al lang blij als je de auto de goede kant op rijdt eigenlijk en dat die überhaupt aan je voet blijft, aan je wiel blijft kleven. Dus dat vind ik ook te gek, dat het ook echt super fun is om gewoon te beginnen en ook te lachen om hoe crappy het allemaal is. En dat je als er dan iets een beetje lukt, wat de bedoeling was, hoe goed dat dan voelt. Wauw, ik heb gewoon die bal is gewoon toch een beetje de goede kant op gerold.
Ik heb het spel ooit gekocht omdat ik een huisgenoot had die niet gamede. En daar wilde ik iets mee kunnen spelen. Dus als ik naar de winkel gegaan, had ik gevraagd, heb je een goede een couch co-op of zo, iets wat we met z'n tweeën kunnen spelen. Een soort Mario Kart, maar dan voor PlayStation. En toen zeiden ze meteen Rocket League. Dus bij deze luisteraar.
En nu zit je hier.
Ja, ja. kijk me nou eens. 2500 uur verder.
Ik wil wel eens wat weten over jullie gamegeschiedenis.
Ja, laten we het over jullie gamegeschiedenis
dat hebben wij in de podcast bij ons onszelf ook aan ten prooi doen laten vallen.
Ja.
dat je gewoon... welke games hebben jullie gevormd? Welke games hebben gezorgd dat je nu de gamer bent die je vandaag bent?
Ik denk dat het begonnen is bij mij met die dikke grijze Game Boy.
Mm.
Maar ik was de jongste van 3 thuis. Dus Op de achterbank naar Zuid-Frankrijk kwam ik er niet per se aan te pas. Dus ik denk dat het eerste wat ik echt lang heb gespeeld, dat het Pokémon spelletje is. Ik denk misschien dat het een Game Boy Color was inmiddels. Pokémon geel. Ja. Die heb ik denk. Want toen waren. Ik denk dat mijn broer en zus toen niet meer meegingen op vakantie. Dat ik in mijn eentje op de achterbank naar Zuid-Frankrijk. Daar urenlang in heb gezeten. Dat vond ik echt geweldig. Echt dat je een band opbouwt met ja, maar dat fictieve was ook echt zo, magische ja. dieren.
Ja.
Dat denk ik. Dat is denk ik mijn eerste ding waardoor ik hooked was. En Tony Hawk Pro Skater. Mm. Die met... So here I am.
Ja, Superman.
Tony Hawk. Ja. Eén of de twee eerste, is dat? Twee, of toch? Is dat de eerste?
Ook met Holiday.
Eén. Eén van,
ja, ja, volgens mij ook één. Ja,
ja. Denk nee. het. Geweldige muziek.
Green Day volgens mij niet.
Green Day daarna.
Volgens mij is dat later. Ja. Ja, die speelde ik op de Nintendo 64, die eerste. Die was ook heel crappy, heb het ook al over gehad. Maar dan was het ook van dat nummer, want ik vond dat nummer geweldig. Ik wilde alleen maar dat nummer de hele tijd horen. Ja. Maar de Nintendo 64, die had zo, ja, die had cartridges, dus er kon maar heel weinig op. Dus het nummer was sowieso totaal kapot gecompressed. Het klonk echt... En het was maar 45 seconden of zo van het nummer.
Ja, ja. Dus het was
een hele loop. En een hele lelijke loop ook. Ja. Die gewoon ineens weer opnieuw begon. Maar toch de hele tijd dat nummer. Want je kon ook nummers kiezen in het menu. De hele tijd alleen maar dat nummer. Gewoon uren achter elkaar.
Ja, geweldig spel. En ook zo'n leuk spel waardoor je als kind erachter komt. Ik kan me in andere culturen begeven. Ik voelde me echt een skater in die tijd. Ik had dan gewoon zo'n Bart Smit skateboard. En ik ging dan gewoon over straat. Zo heel slecht over de stoep. Ja. Maar ik voelde me echt een skater.
Ja.
Dat was ik door dat spel.
Ja. Was je ook gewoon.
Ja, ja. Ja zeker.
En jij, Yannick, zeg maar vroeger.
Ja, ik heb er over nagedacht. Ik denk, het eerste spel dat bij mij heel veel heeft gedaan, is echt een heel gek nerdig spel dat niemand kent. Het heette Amazonespoor. En dat had ik van mijn ouders gekregen. En dat was dan was je een ontdekkingsreiziger.
Op zijn Nederlands Amazonespoor.
Ja,
oké, spoor.
Dus
ja,
je ging het was een soort PC-spel. Ik had het met kerst gehad. En je was dan een ontdekkingsreiziger, ik denk begin 20e eeuw, in de Amazone. En dan had je gewoon een bootje op de rivier. En dan drukte je op een plek in de jungle. En dan ging je zo woep, heel lekker het bootje zo die jungle in. En dan moest je foto's maken van de dieren daar. Maar af en toe ontmoette je iemand die je dan daar moest helpen of die iets van je wilde. En dan moest je, volgens mij, ging je naar rubberplantages. En je kreeg ook ineens malaria. En zo. Maar het was zo heel erg. Het was een soort heel erg. Ja, het was een heel erg. Een soort begin van een avonturenspel.
Op welke console?
PC.
Was het zeg maar 3D of point and click?
Of, nee, het was hoe ik het me herinner. Ik denk dat ik een jaar of 7 of 8 was. Maar ik herinner me echt dat we het met mijn ouders en mijn zus om de PC zaten. Omdat we het zo interessant vonden. Want dan ging je dus. Dan had je zo'n plaatje van die rivier. En dan voer je zo met je bootje. En dan zag je zo in de verte iets rood te mogen. En dan klik je erop. En dan zat er zo capybara. En dan heb je een foto van de capybara gemaakt. En ik had het gevoel toen. Holy shit man, ik ben echt een ontdekking. En dan ging je zo naar Manaus. Moest je dan varen. En dat duurde dan. Of naar Santarem of zo. Heette die plek. En dan moest je heel lang varen over de Amazone. En dat was toen een soort van, dat ik echt weet nog, dat ik wakker werd en alleen maar dacht, oh, ik moet er nu. En dat we gewoon helemaal met de familie zo, maar je haalde het nooit het einde, want je kreeg altijd malaria of dysenterie of zo. En dan,
keihard.
Dat was super vet. Maar dat was een soort, ik herinner me dat als dat mijn ouders ook dan mee zaten, want die het ook is. En dat toen, want mijn ouders hebben dat altijd wel leuk gevonden, dat soort spelletjes. Dus bij ons als gamer dan ook niet echt een ding van aan het begin waren het best wel educatieve spellen, maar als ik dan Age of Empires of weet ik veel Theme Park of dat soort dingen.
Red Alert.
Red Baron met zo'n. Als ik dat dan speelde, vonden mijn ouders het ook altijd leuk om te kijken naar wat ik dan deed, omdat het ook vaak iets educatiefs of zo had.
Yeah.
Dus dat is denk ik het echte begin. Maar inderdaad, ik heb net als Tom ook FIFA is wel van mijn
rode draad.
Volgens mij heb ik vanaf FIFA 96 tot FIFA 17 ze allemaal gehad. En toen ben ik een beetje afgehaakt. Toen ik een kind kreeg.
Ja.
Maar daarvoor was gewoon. Dan had ik wel eens zo dat cliché ding. Dat dan mijn vriendin vroeg van. Oh, je was de hele avond met Tom en je andere vriend. Waar hebben jullie het over gehad? En hoe ging het dan met die? Ik zei niet echt. Weet ik niet precies. En wat hebben jullie dan gedaan na 5 uur? Ja, gewoon FIFA gespeeld. Gewoon lekkere hapjes op tafel van FIFA gespeeld, ja.
Ja, dat is toch niks mooiers, hè?
Ja. Nee, ja.
Jij hebt ons ook nog een keer een brief geschreven over FIFA. Over jou, of ik weet niet of jullie dat allebei doen.
Het ding was, jullie hebben iets gezegd over dat eigenlijk
FIFA. Laten we dat even nog even aankaarten, dat is goed, ja.
Ja, jullie zeiden dat FIFA eigenlijk alleen maar een soort één tegen één gewoon een spelletje is. En dat er geen verhalen verteld kunnen worden in FIFA. Ja.
En niet waar.
Dat is niet waar. Je hebt namelijk in FIFA de carrière-modus. Ja. Waar je ook als één speler kan beginnen. Als jong talent die je helemaal, dat character kan je helemaal creëren. En eigenlijk moet ik je, Nick, nu het verhaal over Ino Stanekov laten vertellen.
Oké. Okay. Ik woonde met vier... We woonden met vier jongens in huis. En wij hadden dan allemaal... FIFA-carrières en zo. Maar ik won altijd van iedereen. Dus ik gaf mezelf de bijnaam dat ik buitenaards was. Ik zei, ja, ik ben gewoon buitenaards. Ik ben te goed voor jullie. En toen had ik... Ik had dan destijds nog een zwak voor Rusland en voor Russische clubs. Dus toen had ik een poppetje gemaakt. En die had ik opgezocht wat buitenaards was op Google Translate. En toen stond er iets van Ino Stranekov of zo. Nou, die gast zo genoemd. En toen heb ik een buitenaardse man van hem gemaakt. Hij was 2 meter lang, veel te breed. Hele lange blonde haren.
Eigenlijk Haaland nu.
Eigenlijk wat Haaland nu is. Gele baard. En ik had toch gezegd, hij kan het enige wat hij kan is alleen maar met links... En met rechts kan hij niks. En hij is gewoon sterker en alles moet met links. En dan ging ik gewoon met hem beginnen. Had ik volgens mij een club gezocht zo ver mogelijk in Siberië en zo. En dan had ik gewoon bedacht, ja, die jongen, die komt uit Siberië. Het gaat niet goed
die
met hem.
Die heeft met beren geworsteld. Heeft, ja.
Oh, ja. En dan drank gezeten. En dan, als we dan zo'n wedstrijd klaar was, dan, en ik had weer 3 keer gescoord, zo, dan maakte ik ook vaak een verslagje ervan. Van ja, goed, het ging goed met hem, maar hij moest wel in 60 minuten gewisseld worden, want hij was toch nog dronken van gisteren. Oh, ja. Dat soort dingen verzonnen er allemaal bij. Nou, dan ging ik zo'n carrièrepad met hem maken. Maar toen ben ik gewoon, op een gegeven moment is hij naar Newcastle gegaan, wat een Engelse club is met een haven. En toen ben ik gewoon, ben ik ineens gestopt met hem, omdat hij in mijn opzicht, in mijn beleving, vermist is geraakt. Okay. Omdat hij toch met schimmige deals is begonnen. En toen ben ik een nieuwe carrière begonnen met Ino Junior. En die speelde bij Medellin. Nou ja, dan kun je het al raden. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet goed gegaan met die jongen. En toen heb ik daar ook weer een carrière. Toen bij hem, bij Newcastle. Toen is hij ook naar Newcastle gegaan. Omdat hij dan zijn
hij had toch een bijnaam in Colombia?
Cocaïno. Ja. Ja, dat was Ino Junior, die heet dan Cocaïno. En dan stond ook op zijn shirt stond dan ook tussen aanhalingstekens coca. En dan ging ik ook met hem heel goed. En dan ging ik alles op alles zetten dat hij uiteindelijk bij Newcastle terecht kon komen. En daar is hij toen ook vermist geraakt. En dat is dan zo, daarvoor speelde ik dan echt dat spel.
Echt een jongensboek.
Ja,
maar van heel slecht aflopen.
Ja, zo 2 jongens die op hun 23ste dan vermist zijn geraakt in de havens van Newcastle.
Wauw. Ja. Echt een heel seizoen van een soort HBO.
Ja, maar je kon dark, gewoon, gritty, dit deed je gewoon tot de nieuwe FIFA uitkwam. En dan was het, ja, het was een beetje een soort doorlopend gesprek door het jaar heen. Zo van, hoe is het eigenlijk met Ines Genekke of zo?
Nou,
ja,
dat is niet goed hoor. Hij heeft nu zijn enkel gebroken en ja, hij is aan de morfine geraakt. Dus ik denk, en dan ging hij ook echt, als hij dan terugkwam, ging ik gewoon expres 2 wedstrijden slecht spelen. Oh ja. Of rood halen. Zo 2 keer een rode kaart pakken. Ja, hij heeft gewoon geen goede mentaliteit meer naar die enkel. Hij moet echt weg nu. Ja, Denemarken is geen goed land voor hem. Ja, ik probeer hem nu naar Frankrijk te krijgen. En dan zo 2 weken later was er weer iets nieuws gebeurd. En dan vertelde dat van elkaar.
Maar dan ging jij echt roleplayen. Dan ging je die wedstrijd echt vol op de tempo.
Ja, dan ging ik expres rood halen. Omdat ik dan dacht, het is echt goed voor het verhaal. Voor het personage dat hij hier rood heeft.
Wauw, te gek.
Ja. Maar sowieso, ik zat erover na te denken. Ik denk sowieso dat als je gewoon... het van je fantasie moet hebben in het leven... waarvan ik denk dat wij dat allebei wel hebben... dat je dat bij spellen doet. Dus ook als ik vroeger gewoon een normale carrière FIFA speelde... dan herinner ik me nog dat ik ooit Parma... dan was ik daar de trainer van en Parma was een matige club... En dan vond ik het leuk om dan de 2 slechtste spelers in de spits te zetten. En dan fantaseerde ik gewoon over dat ze dan thuis kwamen bij hun ouders. En dan zeiden, ik sta er gewoon in en ik heb zelfs gescoord. En dan vond ik het helemaal geweldig dat dan dus echt een waardeloze gast ging. Ik alles op alles zetten, dat ook al verloor ik, dat hij dan weer scoorde. Ja. Ik heb gewoon een waardeloze gast, heb ik goed gemaakt.
Dat is ook het mooie van games, denk ik. Of een van de mooie dingen, dat je... Kijk, als ik... een verhaal, een voorgebakken verhaal wil zien, dan kijk een film. Daar zijn films veel beter in dan games. Ik vind ook het hele verhaal van, weet je wel, ook dat veel games worden verfilmd en Last of Us en dat soort dingen. Dat ik denk, ja, dat is niet, ik bedoel, games kunnen best een prima verhaal vertellen, maar het zijn inderdaad de avonturen die je er zelf van maakt of uithaalt of forceert zelfs. Dan kan je inderdaad uit een FIFA dit soort waanzinnige avonturen halen.
Hoe minder verhaal de game heeft, hoe meer... Daarom vind ik XCOM 2 zo fantastisch. Dat ik hele verhalen dat mijn moeder met een goed gericht snipershot de wereld heeft net mijn vader raakt, bijvoorbeeld. En, nee, mam! Ja. Oh, nee! En dan gaat ze terug naar het ruimteschip. Dat is gewoon zo'n poppetje wat dan terug... Ze is een beetje gewond naar het ruimteschip. Dan denk ik, mam...
Ja.
Bam. En dat is geweldig. Ja. En ik had gewoon nooit, om te even over FIFA. Jij had al dat verhaal verteld over Brinte de Vries, toch?
Ja.
Dat is in de podcast verschenen. En ik had gewoon nooit het idee. Ons oordeel over FIFA ging gewoon heel erg. Ik had nooit het idee dat je dat ook bij FIFA kon doen. Dat gewoon, het zijn gewoon van die. Ik heb natuurlijk ook een beetje een trauma over voetbaljongetjes vroeger. Ja. Want ik werd vroeger gepest door voetbaljongetjes. Dus dan dacht ik, stom voetbal. Terwijl, dus dat gaat gewoon over de jongetjes.
Ja, er is ook heel veel moois. En, heel veel
dus dat kan daar ook gewoon bij. Natuurlijk. Het kan eigenlijk bij ieder. Het kan bij patiënts. Kan je hele ethische verhalen bedenken.
Ja, ja.
Bij alles eigenlijk. Heb jij nog een mooi verhaal van een loopbaan van iemand?
Nou ja, ik heb dus twee verschillende carrières gehad. Twee jongens. Eentje was Brinte de Vries. En eentje was Bamse de Vries. En Brinte de Vries, dat was een kleine roodharige jongen. Die eigenlijk veel te dun en mager en tenger was. Voor de voetballerij, maar toch op de nummer 10 positie wel redelijk uit de voeten kon. En die is op een gegeven moment naar het Midden-Oosten vertrokken. En daar is hij, heeft hij zich bekeerd tot de islam. En toen kreeg hij Bruhamad. Oh nee, het was Brinte de Vries, zei ik toch? Ja. En dan kreeg hij Bruhamad, kreeg hij op zijn rug te staan. En elke keer als hij scoorde, ging hij op zijn knieën zitten richting Mekka. En toen heb ik later Bamse de Vries heb ik gecreëerd. En dat was een geadopteerde jongen in Friesland. Een hele kleine opvliegerige keeper die wel alle vrije trappen en penalties nam. Maar ook, maar een keeper heeft niet de skills om dat goed in te schieten.
Maar moest toch, hij dat hele veld ook over steeds.
Hele veld over, ja. Ging hij weer een vrije trap nemen, huishoog over, om weer woedend terug te sprinten.
Ja. En jij had bij hem dat hij toen bij ADO was en het heel goed deed en toen naar Real Madrid mocht. En dat jij toen zei, ja, maar ik denk dat hij dat niet, mentaal niet aan kan. En toen ging je expres bij hem bij Real heel erg floppen, zodat je dan weer terug kon naar ADO als verloren zoon.
Ja, ja.
Dat je het gewoon mooi vond voor het verhaal dat hij van ADO naar Real, die stap is gewoon te groot voor iedereen.
Ja, eigenlijk had ik gewild dat hij dan dus inderdaad ruzie, misschien wel dat hij uit de kast kwam of zo en dat hij dan ruzie kreeg met die conservatieve ADO-fans. En dat dan Real zijn contract afkocht voor veel te veel geld. En dat hij dan in één jaar zijn contract liet ontbinden en transfervrij terug kon naar ADO. Weer als de verloren zoon terugkeren. En dan die truc eigenlijk vier keer herhalen.
ADO heel rijk werd.
Ja, dat had me eigenlijk het leukst geleken. Maar ik denk dat dat niet mogelijk was in FIFA.
Het is wel een grappige mix tussen FIFA en The Sims eigenlijk.
Ja.
Want een soort van dat sadisme of van dat je denkt, oh ja, die heeft gewoon een slechte dag op zijn werk. Of dat je inderdaad wat je in de Sims ook echt doet.
Ja.
Maar dan in plaats van dat iemand de afwas aan het doen is en een kind aan het opvoeden is, is het gewoon wedstrijden spelen.
Ik had ook altijd, als ik aan de speler in mijn FIFA-carrière vervelend vond, dan verkocht ik hem aan de club het verst in Siberië. Oh, ja. Dus dat ik ging net zo lang kijken van, die moet weg. En ik fantaseerde dat als ik iemand stom vond, dan zet ik hem zo onderaan. Je hebt zo'n lijstje van spelers waar ze op de bank en heb ook nog de tribune. En dan zet ik ze altijd achteraan de tribune. En in mijn fantasie was dat altijd dan net achter een paal in de stadion. Dus ik dacht, nu zit ik echt achter een paal in dat hij niet eens de wedstrijd kan zien.
Luisterplek
in het stadion.
Ja, ik wil één ding vertellen. Het is een van de mooiste spelers die we ooit zijn tegengekomen in Rocket League. Die heette Familie Yilmaz. En dat vond ik zo geweldig. Want toen stelden we ons voor ze hebben met de familie een account.
Ja.
En je hebt Oefoek mag even spelen. Maar ja, zijn broer Selçuk, die moeten daarna natuurlijk spelen. En die zijn aan het vechten onder controller. En toen ik weet dat wij op een gegeven moment zelf die naam hebben aangenomen. En dat we er toen achter kwamen, wat voor racistische shit wij om de oren kregen.
Je kan bij Rocket League steeds je teamnaam veranderen.
Ja.
En toen hebben wij zijn een tijdje Familie Yilmaz hebben we geheten. Nou, dan is het gewoon bij alles wat je doet, krijg je alleen maar drek naar je hoofd. Toen hebben we een keer Game Meiden geheten. Dan krijg je alleen maar, wat is je nummer, heb je Snapchat en dat soort dingen. Toen hebben we een keer Theater is voor iedereen geheten. Toen kregen we alleen maar shit in onze hoofd dat we theaternerds en weet ik wat waren.
Ik weet wel, we hebben één hele goede tactiek gehad. Dat was, je kan bij Rocket League, als je op volle snelheid tegen iemand aanrijdt, dan ontploft hij. En dan duurt het even 3 seconden voordat hij ergens respawnt. En toen hadden wij als teamtitel,
No Demos Please. Het heet een demolition. Een demo als je iemand kapot rijdt. En toen hadden wij dat als titel, No Demos Please.
En dan typte de hele tijd, please keep this a clean game. No demos please.
Waardoor dus al die kinderen tegen wie je speelt alleen maar daarmee bezig zijn. En dus toen maakten we iedereen af. Want dan dacht iedereen, ik ga ze kapot maken. Terwijl dat is een handige tactiek om af en toe te doen. Maar als je de hele tijd bezig bent met, ik moet jouw demo en niet op de bal let. Toen hebben we echt veel gewonnen. En de andere die echt schitterend was, maar die had jij bedacht, die was zo geraffineerd, was dan moesten we heel snel erachter komen. Dan had ik al in mijn standaard chat al die woordjes staan, zeg maar. Moest alleen achterkomen wie van die twee het best was. Dat zie je na 10 seconden al wel. Stel, jij heet Mardi Party 1. En we zagen, Mardi Party 1 is echt goed. Dan chatte ik, zodat zij het konden zien, naar Tom. Demo Mardi Party 1, he's better than the other one. En dan werden die twee meteen helemaal gek. Want jij, het kind tegen wie we speelden, die Mardi Party 1 heette, die dacht, inderdaad, ik ben fucking goed, ik ga het laten zien. En die ander werd dan opgefokt.
Ja.
Oh, wow.
Dan hadden we meteen ruzie bij het team. Dat was met 1 opmerking hadden wij ruzie bij hun twee. En dan maakten ze ook af.
En het is zo goed aan Rocket League dat ze... het is eigenlijk een hele lieve game, los van dat ontploffen dan. Maar ze hebben dus bedacht dat je hebt een soort standaard spreuken die je tegen elkaar kan zeggen met de pijltjes toetsen.
Goed,
dat
zijn gespeeld.
Goed gespeeld.
Mooie bal.
Mooie redding. Goed schot. Superpaas. Allemaal dat soort dingen. Alleen de kidkinderen die gebruiken dat natuurlijk alleen maar sarcastisch. Dus op het moment dat je een bal doorlaat, iedereen, wat een redding. dus dat is gewoon verschrikkelijk. Alleen, en heel vaak denk je ook van, hoe kan je zo gemeen zijn? Ik doe zo mijn best. Ja. En ik maak een fout. Ja, hoe kan je zo echt op me in gaan hakken? Maar dan bedenk je, het zijn allemaal kinderen van 12. En ik denk ook wel dat wij een beetje gestopt zijn met Rocket League. Omdat we erachter kwamen, doordat wij natuurlijk ook op een gegeven moment de 30 passeerden. Dat met reactievermogen en sowieso dingen leren, dat wij ontwikkelden ons wel, maar minder hard dan het gemiddelde. Dus we bleven gewoon steeds op ongeveer hetzelfde niveau steken, omdat de rest gewoon sneller beter werd.
Nou, wat voor mij een grote klap was, was dat ik zag dat een aantal jaar geleden de wereldkampioen Rocket League de controller zo vasthoudt dat hij zowel duim als wijsvinger gebruikt voor de kruisje, vierkantje, driehoekje.
De claw.
En dus een andere grip heeft, waardoor ik dacht, ja, maar die grip ga ik nooit meer kunnen leren.
Nee, ja.
En natuurlijk ben jij nu in alles sneller, want je hebt gewoon
meer knoppen onder je vingers. Zeg
ik
maar,
doe het gewoon toch met ouderwetse duimpie. Ja. Ja, en dat was wel.
Toen ging dan realiseer je ineens.
Toen ging de wind wel uit mijn zeilen.
Ja, je hebt je tijd, je hebt je beste tijd gehad.
Ja.
Het is nu afscheid nemen.
Ja.
Mooi. Ik vind het mooi om te horen hoe jullie je creativiteit en je fantasie dus op al die, zoals zo'n Rocket League mensen gek maken. Dat is bijna een soort high school musical film, weet je, dat de jocks, we wanted to beat her, she's stupid man, en dat jullie in zo'n montage, dat wordt ook al bijna weer een soort film, hoe jullie dan dat spelen. Te gek.
Wij zijn, moet ik alleen maar vertellen, wij speelden dus Rocket League met Bart, nog een vriend van ons, en Rick, iemand die we kennen van voetbal, maar waar we niet per se bevriend mee waren. En toen dachten we van, er moeten toch meer mensen dit spelen, maar mensen ook uit de theaterwereld, gewoon mensen die we kennen. En toen wilde de Volkskrant met ons doen de eindelijk weekend rubriek, die in de Volkskrant magazine die
eerste. Gezien.
Toen hebben we daar gedaan, zullen we dan doen dat we Rocket League spelen, want dan, kijk, dat wordt in de linkse theaterkringen wordt dat veel gelezen. Dus dan gaan we gewoon dan gaan gewoon mensen ineens tegen ons zeggen, hey, jullie spelen het ook. Laten we het samen spelen. En we hebben nul reactie erop gehad.
Nul.
Vragenrubriek.
We gaan toch nog even, om het af te sluiten, doen we nog even een vraag uit de brievenbus. Anna die vraagt, welke game zouden jullie graag verfilmd willen zien? We hadden het er net al even over, gameverfilmingen. Is er een game? Een game.
Nou, ik vind eigenlijk dit hele verhaal over Rocket League al een soort Rocket metagame. League, deze twee gasten die championships zien, die steeds ouder worden. En die crap, of hoe noem je dat? Die manier moeten leren. En een soort karate kit voor twee trieste gasten die toch weer die Rocket League
wereld precies. Dus niet echt van dat die, niet een soort Cars, dat die Rocket League auto's met elkaar praten.
Nee,
maar
nee,
gewoon
nee.
Over gewoon de leidersweg van twee
Rocket League. We hebben hier vorige week nog over gefantaseerd. Toen zei je tegen mij, hoe zou je het vinden als je nu een enorme klap voor je hartje krijgt, in een coma belandt en dan uit die coma ontwaakt en ineens ben je heel goed in Rocket League.
Alsof je met je toch niet mensen die ineens Romeins spreken.
Dat dan je skill is.
Ja. Dat zou ik zo geweldig vinden.
Dat zou een toffe
film zijn. Ineens zo tussen al die zwetende pubers op zo'n WK dat wij zou komen. Hé, man. psychologisch echt zwaar op ze inpraten.
Ja. Ja, dit is een dit is eigenlijk omgekeerd antwoord. Maar ik heb dus die laatste Harry Potter game. Of die Hogwarts game eigenlijk.
Ja.
Ik ben een mega Harry Potter fan.
Mm.
Die Hogwarts game vond ik fantastisch.
Ja.
Als ze dat weer helemaal zouden verfilmen.
Dus andersom, zeg
ja,
maar.
Ja, dus dat ze nu van die game die er is gemaakt over Hogwarts Legacy, als ze daar een, nou, het moet geen film zijn, maar een serie van 28 delen van maken. Ja. En een 6 jaar durende serie van Red Dead 2.
Ik ben alleen bang dat het tegenvalt. Ja. Bij allebei deze games was ik gewoon een maand even, was ik er even niet. Was ik even van de bodem, aardbodem verdwenen. Ik ben bang dat het toch tegen gaat vallen. Dat je zo... Toch ook het vette aan Red Dead en aan deze Harry Potter game ook is dat je in je eentje die wereld ingaat en dat je het gewoon bent.
Ja,
en
dat
je gaat gewoon op ontdekkingstocht.
Ja. Ja, kom daar maar eens bij in een film, hè? Of een serie. Ja.
Amazonespoor, dat moeten ze verfilmen.
Amazonespoor, dat is hem. Zeker. Krijg die rechten maar eens vrij. Dat is niet te betalen. Nou, ik denk dat we rond zijn, jongens.
Zeker.
Bedankt. Heel erg bedankt.
Jullie bedankt.
Prachtig gesprek. Prachtig.
Ja, en lekker blijven spelen allemaal.
En hebben jullie nog dingen die je even wil pluggen?
Ja, tuurlijk. Plug je
shit.
Jullie zijn totaal uitverkocht, toch?
We zijn uitverkocht.
Ja,
we
hebben niet nodig.
We zijn nog 14 kaarten in Drachten. Dat zijn de enige kaarten in het seizoen.
Okay. Maar we spelen volgend jaar een reprise.
Ja.
www.roentvonk.sexy. Dat is onze...
Nice.
Oké,
dan. Tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar de Videogame Show met Maarten Heijmans en Kees Groenteman.
Wij zijn als show en afzonderlijk te vinden op onder andere Instagram, Twitter en TikTok.
Voel je vrij om de podcast overal te volgen en een mooi aantal sterren te geven.
Daarmee help je ons enorm.
Muziek en montage door Kees Groenteman.
Artwork is van Hannah Gilhooly.
Tot de volgende show.